Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 92, daarvan de versen 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat wij ons in u verblijden. Het zij de ochtendstond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. En ook het tweede vers uit Psalm 92. Voorgelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, de Bijbel, uit het Oude Testament, boek Job, daarvan het 8e hoofdstuk. We gaan vanmorgen verder met de serie uit de prekenserie van dominee Nela over het leven van Job, daarvan het 8e hoofdstuk. Stellen wij ons eerst onder de eis en ook de belofte van Gods heilige wet. En daarna willen wij zingen in Psalm 71, vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Mijn tong zal u mijn redder noemen, uw gunst, de Godgetrouwen, de ganse dag ontvouwen.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het 8e hoofdstuk van het boek Job. Toen antwoordde Bildad de Suhiet en zeide: hoe lang zult gij deze dingen spreken en de redenen van uw mond een geweldige wind zijn? Zou dan God het recht verkeren, zou de Almachtige de gerechtigheid verkeren? Indien uw kinderen gezondigd hebben tegen hem, hij heeft hen ook in de hand hunner overtreding geworpen. Maar indien gij naar God vroeg zoekt en tot de Almachtige om genade bidt, zo gij zuiver en recht zijt, gewis zal hij nu opwaken om uwentwil. En hij zal de woning uw gerechtigheid volmaken. Uw beginsel zal wel gering zijn, maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden, want vraag toch naar het vorige geslacht en bereid u toe tot de onderzoeking hunner vaderen. Want wij zijn van gisteren en weten niet, dewijl onze dagen op de aarde een schaduw zijn. Zullen die u niet leren, tot u spreken en uit hun hart hun redenen voortbrengen? Verheft zich de biezen zonder slijk? Groeit het rietgras zonder water? Als het nog in zijn groenigheid is, hoewel het niet afgesneden wordt, nochtans verdort het voor alle gras. Alzo zijn de paden van allen die God vergeten, en de verwachting des huichelaars zal vergaan, van de welken zijn hoop walgen zal en zijn vertrouwen zal zijn een huis der spinnenkop. Hij zal op zijn huis leunen, maar het zal niet bestaan. Hij zal zich daaraan vasthouden, maar het zal niet staande blijven. Hij is sappig voor de zon en zijn scheuten gaan over zijn hof uit. Zijn wortelen worden bij de springader ingevlochten, hij ziet een stenige plaats. Maar als God hem verslindt uit zijn plaats, zo zal zij hem loochenen en zeggen, ik heb u niet gezien. Zie, dat is de vreugde zijns wegs, en uit het stof zullen anderen voortspruiten. Zie, God zal de oprechte niet verwerpen, hij vat ook de boosdoeners niet bij de hand, totdat hij uw mond met gelach vervullen en uw lippen met gejuich. Uw haters zullen met schaamte bekleed worden, en de tent der goddelozen zal niet meer zijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen de collectepsalm uit Psalm 78, de versen 2 en 3. De Heer zegene u en uw gaven. Psalm 78. Het tweede vers verborgen heen met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden. Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Des Heeren lof uit lands historie blaan zijn sterke arm en grote wonderdaan. En ook het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En wat er verder volgt uit Psalm 78, de versen 2 en 3.
Thank you.
gemeente, we willen een vervolg maken met het overdenken van het Bijbelboek Job, nu de hoofdstukken 8 en 9, en we lezen het tweede vers van hoofdstuk 9. En daar spreekt Job als volgt: Waarlijk, ik weet dat het zo is, want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? We overdenken Gods verdere leiding, drie gedachten daarbij, in de eerste plaats woorden van wijsheid en bitterheid, in de tweede plaats lijden met lof en klacht, en in de derde plaats een middelaar missen en zoeken. Dat is het thema van onze overdenking vanmorgen, dat is Gods verdere leiding. In het leven van Job, woorden van wijsheid en bitterheid, lijden met lof en klacht, een middelaar missen en zoeken. Het gaat dus over Gods verdere leiding. Ten eerste staan we daarbij stil, woorden van wijsheid en bitterheid. We horen dat ook in hoofdstuk 8, hoe Bildad gaat spreken. En aan dat spreken zitten twee kanten. Aan de ene kant wijsheid en aan de andere kant bitterheid. En ten tweede lijden met lof en klacht, want Job gaat antwoord geven op de reden van Bildad. We horen hem God groot maken. En aan de andere kant blijft er ook één groot raadsel voor hem over, want dan komt er ook weer een klacht uit zijn ziel. En in de derde plaats een middelaar, missen en zoeken, want toch ontwikkelt er zich iets in het geestelijke leven van Job. Het gaat om een middelaar. We hebben Job gezien in zijn diepte, maar eerst in zijn hoogte. We hebben gezien hoe de Heere Job had gezegend met veel vee, rijkdommen, knechten, kinderen. En toen kwam de verzoeking van de duivel. Al Jobs bezittingen werden afgenomen. Hij kreeg een erge ziekte. Zijn vrienden kwamen, maar ze begrepen hem niet. En toen is Job weggezonken. Zo lezen we dat in hoofdstuk 3. Hij vervloekte zijn geboortedag. En toen liet God zijn kind Job toen los? Nee, God heeft Job vastgehouden, zelfs in deze schuldige diepte. En daarna volgde de reden van Elifas, een vriend van Job, die best wel hele mooie dingen zei, maar ook misplaatst in deze omstandigheden. Want wat zei Elifas? God is mij verschenen in mijn leven. Hij heeft mij onderwijs gegeven. Er is geen mens rechtvaardig voor God. Wanneer Job Elifas antwoord geeft, dan struikelt hij toch weer in zijn antwoord. Hij maakt schuld. En toch komt Job tot een beginnende schuldbelijdenis. Hij zegt: Ik heb echt geen bijzondere zonde gedaan dat ik daarom zo zou moeten lijden. Ik moet inderdaad diep lijden. Waarom, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de achtergrond daarvan is. Dat is voor mij volkomen onbekend. Maar door dit lijden ben ik wel opnieuw gaan zondigen. En dan belijdt Job dat hij verkeerd heeft gesproken over de weg van God. En dan volgt dat wonderlijke. De Heere gaat Job verlossen. Hij gaat hem weer terugbrengen. En waar is dan die uiteindelijke verlossing? Is dat aan het einde van het boek Job, in hoofdstuk 42? Ja, want daar vinden we Job weer bij het altaar. Bij het altaar van de Heer Jezus. Hij vindt verlossing in de enige gerechtigheid die redt van de dood. Daar ligt de ruimte voor de ziel van Job. De Heere gaat hem daarheen leiden. Maar daarvoor gebruikt hij wel een weg. Als de Heer een mens gaat terugbrengen tot God en hem gaat brengen tot het altaar der verzoening en tot de kennis en de wetenschap daarvan in de ziel, dan gebruikt de Heer daar altijd een weg voor. En wanneer we de weg van Job overzien, dan zien we een heerlijke overeenkomst met de weg van een zondaar die door God teruggebracht wordt tot het altaar der verzoening. Bij Job is een beginnende schuldbelijdenis. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, en daarom ben ik uw gramschap ook dubbelwaardig. Heere, ik heb niet recht over u gedacht. Ik heb niet recht over u gesproken. En dan begint de zonde in beginsel te wegen in het leven. Dan gaan we de Heere aanroepen in een boezemzonde die we niet kunnen overwinnen. En zo is het ook in het leven van Job. Er is niet alleen een beginnende schuldbelijdenis, maar in al de raadsels en opmerkingen die hij maakt, in de verkeerde woorden die Job spreekt, is er ook een zich wenden tot de Here. We zien dat in hoofdstuk 7. Dan antwoordt Job aan Elifas: wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet? Hij wendt zich weer tot God. Wat een genade dat de Here, als hij in uw leven komt en het mag komen tot een beginnende schuldbelijdenis, uiteindelijk wil brengen tot het altaar der verlossing. Er komt een beginnende schuldbelijdenis, maar ook een wende tot God. Dat is de werkelijkheid van het godsbestaan. Dat is zo waar in ons leven. We gaan de Here zoeken. Dan gaan we ons tot hem wenden. Zijn dat dan volmaakte gebeden? Ach nee, lees maar wat Job bidt. Hij vraagt heel verkeerde dingen, maar hij wendt zich wel tot God. En zo is het ook in het leven van degenen die door de Here worden opgezocht. Als God komt in het leven van een mens en die beginnende verzuchtingen mogen er zijn, oh, wat kan dat nog gemengd zijn met onze eigen bedoelingen en allerlei bijbedoelingen. En toch kunnen zulke mensen de Here niet meer loslaten. Misschien vraagt u, maar hoe gaat het dan verder op de weg naar het altaar? Hoe gaat de Here die verlossing dan bekendmaken in het leven van Job? Het was bij Job niet voor het eerst dat dit gebeurde, want Job was rechtvaardig, dat heeft God zelf gezegd. En toch zien we, als hij door de Here teruggebracht wordt, dat hij daar een weg voor gebruikt. En zo gebruikt de Here nog steeds een weg om een zondaar terug te brengen tot hem. Bildad gaat spreken. We hebben uit hoofdstuk 8 gehoord wat hij sprak. En wat valt als eerste op als we de reden van Bildad lezen? Dat deze man eigenlijk helemaal niet kan luisteren. Hij heeft met grote instemming naar de redenvoering van zijn vriend Elifas geluisterd. Daar was hij het hartelijk mee eens. Hij heeft instemmend geknikt, juist Elifas. En Bildad doet er in zijn spreken zelfs nog een schepje bovenop. Hij sluit zich volkomen aan bij de reden van Elifas, maar weet u waar hij niet naar heeft geluisterd? Hij heeft niet geluisterd naar het antwoord van Job. Aan alles wat Bildad zegt, merken we dat hij er eigenlijk nauwelijks naar heeft geluisterd. Hij heeft van die beginnende schuldbelijdenis van Job helemaal niets opgemerkt. En dat Job zich weer tot God gaat wenden, dat heeft hij helemaal niet gehoord. Hij heeft alleen de opmerkingen van Job gehoord die zijn gedachten onderstrepen. Dat was: Job zal wel een vreselijke zonde gedaan hebben. En verder heeft Bildad niet geluisterd. Wat een les. Kunnen wij luisteren naar de ander? Als hij of zij vertelt over zorgen en problemen van het dagelijkse leven. Echt luisteren, dat is meer dan alleen je mond dicht houden. Luisteren is ook belangstelling tonen voor de ander. Meedenken, meelijden. En vanuit die luisterhouding, vanuit dat meevoelen en meedenken, zeggen we misschien enkele woorden. En ook in ons ambtelijke leven, broeders, is dat luisteren zo nodig. Bildad had niet opgemerkt dat er bij Job een beginnende schuldbelijdenis was. Daar had hij op in kunnen gaan. Hij had kunnen zeggen: Job, ik heb gehoord dat je zegt dat je verkeerd gesproken hebt. En ik heb ook begrepen wat je bedoelde. Je bent door dat lijden ben je gaan zondigen. Maar dat doet Bildad niet. Gemeente, wat is er een geheiligd oor nodig om op te merken als iemand spreekt over het innerlijk. Om op te mogen merken wat de Here doet als iemand zich in beginsel tot God mag wenden. Nee, het gaat er dan niet om dat we daar direct de zegen over uitspreken of de handen opleggen, maar wel om de leiding te mogen geven, om als een middel in Gods hand gebruikt te mogen worden om zo'n mens verder te leiden op de weg van het geestelijke leven. Het was Bildad totaal ontgaan. Hij heeft zijn eigen zienswijze en die vindt hij veel belangrijker. Waarop beroept Bildad zich? Heeft hij net als Elifas een godsopenbaring gehad? Nee, hij beroept zich op iets anders. Lees maar in de versen 8 tot en met 10 van hoofdstuk 8. Daar zegt hij: Vraag toch naar het vorige geslacht en bereid u tot de onderzoeken van hun vaderen. Want wij zijn van gisteren en weten niet, terwijl onze dagen op de aarde een schaduw zijn. Zullen die u niet leren tot u te spreken en uit hun harten redenen voortbrengen? Hij beroept zich dus op de wijsheid van de ouden. Dat was op zich goed. Wat Bildad hier doet, dat is mooi. Als hij zo zijn reden probeert te ondersteunen, is dat volledig naar de schrift. Hij wijst op de oude paden en zegt dat de gedachten van de ouden vastgehouden moeten worden. Zo lezen we dat ook in Deuteronomium 4. En de dichter van Psalm 78 roept ons er ook toe op. We mogen niet vergeten. We moeten onze kinderen de geschiedenis voorhouden. Niet alleen op school, in de geschiedenislessen, maar ook thuis. Het beroep dat Bildad op de ouden doet is goed. En dat mogen we in onze gezinnen ook wel ter harte nemen. Juist ook in de flitsende ontwikkelingen in onze maatschappij die bijna niet meer zijn bij te houden. Dan is het goed om te kijken naar het verleden. Hoe de Heere daarin geleid en gesproken heeft. En wat is het goed om te lezen in de geschriften van onze vaderen. Om te leren wat er van oudsher onder ons geleerd is en waar onze wortels liggen. Om zo ook een beroep te doen op onze ouden en daarbij te mogen leven. Dan raken we ook niet zo vlug verstrikt in allerlei ontwikkelingen in onze tijd. Bildad zat er wat dat aangaat zeker niet naast. Hij mocht zich beroepen op de ouden. Maar toch is het beroep op de ouden hier toch volkomen verkeerd. Want waar gebruikt Bildad de ouden voor? Om zijn eigen gedachten te rechtvaardigen. Ja, en dan gaat het fout. Want wat zijn die eigen gedachten van Bildad? Hij zegt in Job 8, vers 4, indien uw kinderen gezondigd hebben tegen hem, hij heeft hen ook in de hand hunner overtreding geworpen. En daarmee raakt Bildad aan een zeer tere plek in het leven van Job. Hij zegt, Job, uw kinderen zijn weggenomen door de dood. We moeten eerlijk zijn. Uw kinderen zullen vast gezondigd hebben. God heeft hen gestraft voor een overtreding. Dat is confronterend geweest voor Job. Want zo was het helemaal niet. Het was een verzoeking van de duivel. Maar dat wist Bildad niet. Hij had een oplossing voor de grote vraag. Waarom het zo ging in het leven van Job. Zijn kinderen hadden gezondigd en daarom werden ze gestraft. Deze gedachte gaat hij ook nog ondersteunen door te zeggen, kijk maar naar het verleden, onderzoek maar wat de ouden gezegd en gedaan hebben, dan zult u zien dat mijn gedachte waar is. Wat zegt Bildad nog meer in de versen 5 en 6 van hoofdstuk 8? Maar indien gij naar God vroeg zoekt en tot de Almachtige om genade bidt, zo ge zuiver en recht zijt, gewisselijk zal hij nu opwaken om uwentwil. En hij zal de woning uw gerechtigheid volmaken. Hij adviseert Job om zich tot God te wenden. Maar dat heeft Job toch al lang gedaan? Het was nog wel in het begin en nog wel gemengd met bijbedoeling en zelfbedoeling, maar hij heeft het wel gedaan. Inderdaad, en dat heeft Bildad niet gehoord. En daarom zegt hij, Job, ik geef u een goede raad. U moet zich tot God wenden. De ouderen hebben ook altijd gezegd dat dat het beste is. En zo noemt hij nog een aantal zaken met een beroep op de ouder. Maar dit alles is bitter voor de ziel van Job. Ziet u dat we de ouderen ook kunnen misbruiken? Dat we woorden en regels uit de boeken van oude schrijvers uit het verband kunnen rukken? Dan spannen we hen voor ons eigen karretje. En dan menen we dat we op allerlei manieren oude waarheden kunnen verkondigen. Ook in de bestudering van de ouden en de oude schrijvers moeten wij geleid worden door de geest van God. Bildad die gebruikt de ouden dus om zijn eigen gedachten te rechtvaardigen. En hij schiet volkomen zijn doel mis. Hoe heeft Job daarop gereageerd? Daar letten we op in onze tweede gedachte. Lijden met lof en klacht. Het eerste wat Job zegt, lezen we in Job 9, vers 2. Waarlijk, ik weet dat het zo is, want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Hoe komt Job ertoe om dit te zeggen? Wel, Elifas had dat toch ook gezegd? Dat was toch het woord dat de Heere tegen Elifas had gesproken in zijn persoonlijke leven? Lees het maar na, in Job 4, vers 17. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? En heeft Bildad het niet gezegd in vers 3 van hoofdstuk 8? Zou dan God het recht verkeren, dat betekent verdraaien, en zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Daar antwoordt Job op en zegt, nee, natuurlijk niet. God stapt nooit af van zijn recht. Weet u wat hier opvalt? Job heeft wel geluisterd naar de reden van Bildad. Hij voelt dat hem onrecht wordt aangedaan. Maar als het gaat over het recht van God, dan zegt hij, inderdaad, God is rechtvaardig. Als u bedoelt dat ik ten opzichte van God geen enkel recht kan laten gelden, dan hebt u groot gelijk. Ik kan tegen de Heere niet zeggen dat hij mij moet helpen en redden, want dat ben ik niet waard. Ik ben een zondaar. Ik ben echt niet rechtvaardig. En als jullie mij verwijten dat ik zo spreek, is dat niet waar. Want, zo zegt hij in hoofdstuk 9, vers 3, zo hij lust heeft om met hem te twisten, niet één uit duizend zal hij hem antwoorden. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Job zegt met andere woorden, natuurlijk vermogen wij niets ten opzichte van de Almachtige God. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan gaat hij de volle aanval richten op Bildad en op de woorden die hij gesproken heeft, op het misbruik van de ouden. Het lijkt net alsof de Heere op dat ogenblik Job er even bovenuit tilt. Dan gaat hij plotseling de grootheid van God bezingen. Hoe komt dat dan? Dat lag niet aan Bildad, want door de woorden van Bildad zou Job nog dieper moeten wegzinken. Maar als Job nadenkt over de vraag, zou ik dan rechtvaardig zijn ten opzichte van God in zijn heilige deugden? Dan moet hij zeggen, nee, dat ben ik inderdaad niet. Ik ben maar een klein mens, een zondaar voor die heilige God, die niet kan bestaan. En als hij overdenkt wie God is, en als hij er enige indruk van krijgt wie hij zelf is, dan gebeurt dat bijzondere. Dan gaat Job Gods lof verkondigen. Want dan zingt hij als het ware in Job 9, de versen 5 en 6, die de bergen verzet, dat zij het niet gewaar worden, die ze omkeert in zijn toren, die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden. Dan gaat Job de grootheid, de almacht, de soevereiniteit en de wijsheid van God bezingen in het rijk van zijn schepping. Merkt u dat de Heere Job vasthoudt? En begrijpt u hier ook iets van in uw eigen leven? Er zijn mensen in wie de Heere werkt, maar ze zijn nog zo blind in Gods wegen. Ze hebben er geen doorzicht in en ze weten niet hoe het allemaal moet. Maar ze mogen zich wel tot de Heere wenden. Ze mogen hun hart wel eens uitstorten voor de Heere, ook in die beginnende belijdenis van hun schuld. Dan zitten ze soms in de kerk. Ze kunnen zulke goede gedachten van de Heere hebben. En dan kunnen ze meezingen in hun hart. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en uw dank bewijzen. Eigenlijk begrijpen ze dat zelf niet eens. Ze zeggen, hoe kan dat toch? Ik ken de Heere eigenlijk niet, ik sta er buiten. En toch mag ik zulke grote dingen, zulke grote gedachten van God hebben. Zulke dierbare gedachten. Hoe komt dat toch? Dat kunnen ze zelf geen plaats geven. Luistert u eens. Wij zouden zeggen, er is toch op dit moment in het leven van Job geen plaats voor een lofzegging. En toch zien we hier dat Job God gaat grootmaken. Begrijpt hij alles van de wegen van God? En ziet Job het allemaal voor zich, hoe zijn weg is en wat de uitkomst van die weg zal zijn? Niets daarvan. Job ziet en weet het totaal niet. Hij zit daar in zijn ellende. Hij weet niet hoe het zal gaan in de toekomst. En het waarom van het verleden begrijpt hij ook niet. Maar hij gaat wel God grootmaken. Dat is omdat de band met God er mag zijn in zijn leven. Gemeente, Als God in uw leven is gekomen en als er uitgangen zijn tot de levende God, dan ligt de band met de Heere er. En wat is dat dan voor een band? Wel, die band, dat is een liefdesband. Wat kunnen we dan goede gedachten hebben over de Heere? Dan kunnen we God groot maken in alle onbegrepen wegen die we moeten meemaken. En dan weten we, God is groot. Hij is goed. Hij is almachtig. God doet wat hem behaagt. Dat laat Job ook doorklinken in zijn antwoord. Hij mag dat niet alleen doen wat het rijk van de schepping betreft, maar hij betrekt het ook op de mensenwereld. En dat lezen we in zijn verdere antwoord in hoofdstuk 9. Hij laat erin doorklinken hoe God handelt met mensen. Hij zegt eigenlijk, wat is God dan groot en wijs in al zijn bedoelingen? En is Job er daarmee verlost? Nee, Job is dan nog niet verlost. Maar hij spreekt goed van God en dan is hij toch op de goede plaats. Ja, dat is wel waar. Hij wordt wel bediend uit het altaar van de Heer Jezus Christus, maar hij is op dit moment nog niet bij dat altaar. Dan mag hij goed van God spreken, maar de verlossing die hij straks bij het altaar zal vinden in een weg van buigen, heeft hij nu nog niet gevonden. En toch, als hij aan God denkt, dan komt hij op een goede plaats, want hij zegt in Job 9, vers 15, mijn rechter zal ik om genade bidden. Weet u wat we daaruit leren? Dat het gebedsleven van Job is verdiept. De vorige keer, toen we stilstonden bij het begin van Job's wending tot God, hoorden we wat er allemaal nog verkeerd was aan zijn gebed. En nu zegt hij, ik zal mijn rechter om genade bidden. Wie hij staat, voor wie hij moet buigen. Job weet nog niet van verlossing in deze weg. Dat is voor hem allemaal nog verborgen. Maar hij mag beleven wat de dichter van Psalm 62 zingt. Doch gij, o mijn ziel, zwijg houden stil. Hij weet de weg niet. Hij kan het raadsel ook niet oplossen. Maar hij mag zwijgen en zijn rechter om genade bidden. Een gemeente, hebt u, jongens en meisjes, hebben jullie dat ook wel eens mogen doen? Heb je wel eens zo tot God mogen naderen in het gebed bij alle raadsels van je ziel? God is rechtvaardig en ik kan voor die God niet bestaan, maar ik zal bidden om genade. Hebben jullie het woordje genade zo wel eens gespeld in jullie gebed, jonge mensen? Heel eenvoudig gezegd, heb je dat wel eens heel langzaam uitgesproken, omdat je voelde dat dat het enige is wat overblijft? En hebt u uw eigen leven wel eens onder ogen gekregen en gebeden, gena, o God, gena? Hoe u dan genade moet krijgen en hoe dat dan kan en hoe dat waar kan worden in uw leven, ja, dat weet u niet. Maar dan gaat u het woordje genade als het ware wegen voor het aangezicht van de Heere. Het enige wat overblijft is, wees mij genadig. Ik zal mijn rechter om genade bidden. En gaat de lijn dan zo verder omhoog? Eerst een beginnende schuldbelijdenis, dan een verdiept gebedsleven. En dan gaat dat zo steeds omhoog. Dan kom je zo uit bij hoofdstuk 19, waar Job uitroept, ik weet, mijn verlosser leeft. Oh nee, integendeel. Vanaf Job 9, vers 16, zien we dat Job weer duisternis beleeft in zijn geestelijke leven. Ja, maar Job, u zou uw rechter toch om genade bidden? U hebt er toch in het beginsel iets van geleerd, hoe goed het is om voor hem te buigen. Ja, en toch, vanaf vers 16 is er plotseling toch zo'n kentering. Dan moet Job alles weer loslaten. En dan roept hij het uit. Indien ik roep, en hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat hij mijn stem ter oren heeft genomen. Ja, maar Job, u weet toch dat God om Christus wil een horend en een verhorend God is. En u weet toch wie deze God is? En u hebt uw kinderen toch onderwezen bij het altaar? U weet toch dat er een volkomen verlossing is in het dierbare werk van Christus? Dat in hem een volkomen verzoening is van al uw zonden? U hebt toch tegen uw kinderen gezegd, als jullie in oprechtheid je knieën mogen buigen, dan zal God horen om Jezus wil. Niet omdat er iets in jullie leven is, maar alleen om Christus, de grote voorbidder. En nu zegt diezelfde Job, ik zal mijn rechter om genade bidden, maar ik geloof niet dat hij naar mij zal luisteren, dat hij mij zal helpen. En in de verdere versen stapelt de ongeloofstaal zich meer en meer op. U moet het nog maar eens rustig thuis nalezen. En we horen hem als het ware zeggen, die God zal wel niet aan mij denken. Dit leert ons, gemeente, dat ook Gods volk telkens opnieuw bij dat altaar gebracht moet worden. Ik heb Christus leren kennen in mijn leven, dus zal het wel goed zijn. Dat is niet voldoende. Daar heb ik altijd troost en kracht uit. Daar heb ik altijd moed uit. Daarom kan ik altijd bidden. Daarom heb ik altijd de wetenschap dat hij mij zal verhoren. We moeten altijd terug naar het altaar. U ziet het hier in het leven van Job. Na alle ontvangen genade is Christus daar voor hem zo verborgen. Hij ziet hem niet. Als hij gaat spreken over God, dan zegt hij, hij hoort mij toch niet. Hij denkt toch niet aan mij. Het zal in mijn leven wel donker blijven. U vraagt, kan dat echt gebeuren in het leven van een kind van God? Jazeker. Dat kan ook zo beleefd worden in de leidingen van de Here in het beginnende leven. En dan mag u uw hart uitstorten voor de Here. En daarna zegt u, God zal toch wel niet naar me luisteren. Wat doet u dan? Dan ziet u op uzelf. Dat u het niet waard bent. En bovendien kunt u niet geloven dat God u zal verlossen. En dan kunnen er zelfs gedachten in ons opkomen. Zou er wel een God in de hemel zijn? Kan dat? Ja, zelfs dat kan. We zien in het leven van Job een sterke golfbeweging. Maar zo gaat de Heere uiteindelijk met Job naar het altaar. En zo is het ook in het leven der genade. Dat is geen strakke opgaande lijn. Van steeds beter, steeds duidelijker, steeds helderlijker. Jezus gevonden, dan de zaligheid enzovoorts. Nee, we lezen hier in het leven van Job hoe het kon stormen. En dan weet hij het altaar ook niet zo snel te vinden. De weg van God naar alle ontvangen genade is voor Job een raadsel. En hoe moet hij nu toch komen tot de verlossing? Want die verlossing, gemeente, die ligt in de middelaar. En dat gaan we zien in onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 80, daarvan het vijfde vers. Laat ons, o God, der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Gij, onze hater en zelf te keer, getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 5. gedachten een middelaar missen en zoeken. In al die wegen zoekt Job naar een oplossing. Hij zoekt naar verlossing. Er kan misschien wel eens gezongen worden met de dichter, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Misschien heb jij dat ook wel eens gezongen met de grote vraag, hoe dan? In welke weg? Hoe kun jij verlost worden? Door het gebed? Door de schuldbelijdenis? Door het buigen onder God? Nee, daarmee loopt Job ook helemaal vast. Op een gegeven moment komt hij openbaar met de nood van zijn ziel. Hij vertelt het aan zijn vrienden. We lezen het in vers 33. Er is geen scheidsman tussen ons die zijn hand op ons beiden leggen mocht. Wie zijn die ons? Job spreekt hier tegen God en hij zegt, er is geen scheidsman tussen God en mijn ziel. Een scheidsman, dat wil zeggen, er is geen middelaar tussen God en mijn ziel. Ik zie de middelaar niet, die zijn genadehand op mij legt. En toch heb ik een middelaar nodig. Ik heb een scheidsman nodig. En in de antwoorden van Job tot heden toe was dat element nog niet naar voren gekomen. Maar vanaf vers 33, dan zien we dat elke keer terugkeren. Het is hem om de middelaar te doen. De scheidsman, hij ervaart, ik heb een ander nodig om mij te verlossen. Vrienden, jullie kunnen me niet helpen. En ik kan mezelf ook niet helpen. Hoe moet ik toch terugkeren tot God? Ik heb een middelaar nodig. Als we de antwoorden van Job lezen richting hoofdstuk 19, waarin hij uitroept, ik weet, mijn verlosser leeft, dan zien we dat de Heere daar plaats heeft gemaakt in het hart. En de Heere heeft daar stapsgewijze in geleid. Het begin daarvan, dat ligt in Job 9, vers 33. Hij zegt, ik heb een ander nodig, die mij verlost. Dan de vraag nu aan jou, bent u daar ook al achter gekomen? Weet u dat u uzelf niet kan verlossen? Dan kunt u gehoord hebben over de verlossingen die er zijn in Christus Jezus, dat in hem genade is overvloeiende voor de grootste der zondaren, dat in Jezus redding is. Uw gedachten en uw hart werden op hem gericht. Maar uw grote nood is, ik heb die ander nodig. Ik moet die ander persoonlijk leren kennen. En wat zien we dan bij Job? Kan Job dat zelf? Het was in het leven van Job niet voor het eerst dat hij in zo'n weg werd geleid. Hij wist wat hij aan Jezus had. Daarmee had hij geleefd. Maar waarom moet Job dan nu zo tobben? Dan hoeft hij toch niet te zeggen dat er geen scheidsman is. Er is voor hem toch een middelaar. Die kan Job toch aangrijpen door het geloof. Als hij dat doet, dan heeft hij troost in zijn verdriet. Dan heeft hij toch de blijdschap en de verlossing die er is in het Lam van God. Kom, Job, u weet er toch van in uw leven. Maar wat zegt Job? Ik zie hem niet. Hij is er niet. Voelt u dat Gods volk telkens weer bij die middelaar gebracht moet worden, ook na alle ontvangen genade? Maar dat is ook nodig als de Heere een mens voor het eerst gaat brengen tot de kennis van Christus. Dan moet een mens daarbij gebracht worden. Dan is het de verzuchting van de ziel. Er is geen scheidsman. Waar is die middelaar? En we horen het ook in de Heidelbergse catechismus, de klacht. Is er nog een weg? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En we lezen dat Job verder wordt geleid tot de kennis van Jezus. En de vrienden gaan verder spreken. Laten we even verder lezen in de hoofdstukken die daarop volgen, zo richting hoofdstuk 19. Eerst spreekt Zofar. Daarna gaat Elifas weer spreken en zo wordt Job steeds dieper in de onmogelijkheid geleid. Laat de Heere zich dan helemaal onbetuigd? Blijft Job dan alleen maar hangen in het verlangen en komt hij dan helemaal niet verder? Nee, zo is het niet. Hij mag er wel eens overheen zien. In de hoofdstukken 13, de versen 15 en 16 roept hij uit in zijn nood, zie, zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Met andere woorden, ook mij zal hij tot de zaligheid zijn en hij zal mij tot een Jezus zijn. Nee, de Heere laat zijn ellendigen niet eeuwig in het verdriet, niet eeuwig in de raadsels en in het uitzien. Mag u het ook wel eens zeggen, jonge mensen en ouderen? Ik mag iets kennen van die strijd, van die nood in mijn ziel, op reis naar de eeuwigheid. Maar ik mag ook wel eens gevoelen, mijn zaligmaker leeft. Hij kan zelfs voor zo'n ellendig mens als ik zorgen. Ja, mag er dan zelfs bij, u mag er dan misschien wel bij zeggen. En hij zal mij tot zaligheid zijn. Dan mag u wel eens een ogenblik ademhalen in uw zielenstrijd. Zo is het ook in het leven van Job. Even mag hij houvast krijgen, maar dan zinkt hij toch weer weg. En toch blijft het verlangen naar de middelaar liggen op de bodem van zijn ziel. Want staat het niet in hoofdstuk 16, vers 19 en 20, ook nu, zie, in de hemel is mijn getuige, en mijn getuige is in de hoogten. Mijn vrienden zijn mijn bespotters, doch mijn oog druipt tot God. Job kan God niet meer loslaten. Er is een verzuchting in zijn ziel om de middelaar, om aan hem houvast te mogen krijgen, aan Jezus, aan hem alleen. Mijn oog druipt tot God. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Och, mocht men rechten voor een man met God gelijk een kindermensen voor zijn vriend. Dat is weer die roep om de middelaar. En Job voelt het. Die middelaar die kan en die moet met God kunnen spreken. Hij moet dus ook God zijn. Maar hij moet ook kunnen handelen met de mens. Hij moet ook mij kunnen helpen. En daarom moet hij ook een mens zijn. Bemerkt u dat de Heere in dat verlangen om de middelaar ook verder leidt en diepere gedachten geeft over wie deze middelaar is? Mijn oog druipt tot God. We gaan wat verder in het boek Job. In hoofdstuk 17 vers 3 lezen we: zet toch bij mij, stel mij een borg bij u. En dan volgt een kenmerkende vraag. Wie zal hij zijn? Stel mij een borg bij u. Ik heb een redder. Ik heb een zaligmaker nodig. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wie zal hij dan zijn? Maar Job, dat weet u toch? U weet toch wie hij is? Dat hebt u toch persoonlijk in uw leven ondervonden? U kunt hem toch aangrijpen door het geloof? We lezen echter dat hij zijn middelaar in eigen waarneming kwijt is. Wie zal hij zijn? En zo is er ook een volk, misschien ook wel onder ons, dat hoort over een rijke Jezus. Ze weten wel dat hij leeft. En ze weten echt wel dat zijn naam Jezus is en dat zijn naam Christus is. En dat als ze alle schatten van genade in de dierbare borg horen uitstallen, dan gaat hun hart naar hem uit. En dan zeggen ze tot hem, en dan zeggen ze toch met Job, wie zal hij zijn? Ik ken hem niet. Wie is hij in zijn persoon? Dan onderhoudt de Heere wel het werk van zijn genade. En dan ondersteunt de Heere wel. Maar met die ondersteuningen, daar kan Job het niet mee doen. En daarom roept hij het uit, stel mij een borg bij u. Hij is de enige die redden kan. Maar wie is hij dan, dat ik hem mogen kennen? Dat zien we in hoofdstuk 17. Dat is dicht bij hoofdstuk 19. Daar gaat hij het uitroepen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is een heel persoonlijke wetenschap. In hoofdstuk 17 roept Job nog uit, in het missen en zoeken van een middelaar, wie zal hij zijn? En in hoofdstuk 19, dan weet hij het. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal eeuwig voor mij zorgen. En wat zegt hij dan? Misschien is dat ook in uw of in jouw hart wel eens de verzuchting. Lees dat maar mee in Job 17 vers 15. Dan wordt het zo benauwd in het missen en zoeken en dan zegt hij, ja, hij heeft wel onderhoudende genade, dat wel, maar als hij ziet op de omstandigheden en op zichzelf welke schuld hij gemaakt heeft, dan kan hij niet bestaan voor die rechtvaardige God. En dan schreeuwt Job het uit. Waar zou nu dan mijn verwachting wezen? Ja, mijn verwachting, wie zal ze aanschouwen? Voelt u? Dan worden al de knopen in Jobs leven zo strak aangetrokken, dan ziet hij het niet meer. Dan weet hij het niet meer. Hij kan zichzelf ook niet brengen op de goede plaats van God. Wie zal mij verlossen? Waar is mijn verwachting? Het is allemaal afgesneden. En zo gaat het naar hoofdstuk 19. Naar de heerlijke geloofsbelijdenis. Zo gaat het uiteindelijk naar het altaar. Het altaar in hoofdstuk 42. God komt aan zijn eer. Job komt aan de verlossing. En hij zal zingen. Omdat hij zo gelovig is geweest? Nee, omdat die middelaar onwankelbaar vaststond voor hem. Omdat het altaar der verzoening er stond. En daar werd Job uit bediend. En weet u wat dan de lofzang zal zijn van zulke ellendigen? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Ja, Heere God, wij mogen u van harte eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Mag dat het loflied zijn van al uw kinderen. Dit was een preek over levensheiliging voor uw kinderen, het leven van een kind van God. Wat gaat dat heen en weer? We hoorden het in de preek, er zijn golfbewegingen. Wat kunnen er veel beproevingen, wat kunnen er veel verzoekingen en aanvechtingen zijn in het leven van al uw kinderen. En het geloof van Job, dat ging heen en weer. Soms kon hij het niet meer zien. Misschien herkennen wij dat ook wel. Dat we u soms kwijt zijn, ook na ontvangen genade. Dat er duisternis kan zijn. Maar Heere God, dan bidden we om dat doorbrekende werk van uzelf. En wilt u elke keer weer u als de zaligmaker, als de middelaar, als die ander, als die scheidsman tussen midden komen. En ons steeds maar weer terugleiden tot de Vader in het Vaderhuis. Heere, geeft u dat geloof, ook als dat zo wordt aangevochten. Mag dat ook door deze preek, door de diepte heen, toch weer bemoedigd zijn, bemoedigd worden voor al uw kinderen. Dat we niet zullen zien op onszelf, dan is het donker. Donkerte en dan is het duisternis, maar dat we mogen zien op u, die overste leidsman, die voleinder van het geloof, die alles heeft volbracht. Ja, u bent toch een volkomen verzoening. De gerechtigheid heeft u volkomen aangebracht. Vanuit ons is er helemaal niets meer nodig en daarom mogen we alles in uw handen leggen en ook alles van u, de levende God, verwachten. Heere, wilt u zelf de naprediker zijn? Neem al het zondige, al het gebrekkige wat er was in het leiden van de dienst, in het lezen van de preek, in ons luisteren. Neemt u dat genadiglijk weg, Heere, en bekroon het uwe met uw zegen. Brengt u ons ook straks weer terug in uw huis onder uw woord als dominee Zippero in ons midden om voor te gaan. We mogen stilstaan bij de geschiedenis van de ark die teruggebracht wordt. Dan zullen we het horen dat waar de ark is, waar u zelf bent, ja, daar is het allemaal zegen wat u geeft. En Heere, mogen wij daarom ook u altijd een plaats geven in ons leven. Want alleen dan kunnen we zegen verwachten. Wilt u met ons meegaan op weg naar huis? Zegent u het verdere van deze dag en hoort u ons alleen om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Hoed mijn ziel en reds uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u, gevloden. Laat oprecht het meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand ten tegenspoen Israël verlossing zenden. Psalm 25, vers 10 is onze slotzang. Thank you. avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Regen.